hartelijk welkom bij LGBT+ Radio Show Culti voor MVS Gay Station. Met ditmaal een prettige ontmoeting met kunstenaar en fotograaf Prins de Vos. We zullen het zo onder meer hebben over diens visie op fotografie, diens inspiratiebronnen, het recente project Boys Do Cry, als ook de controverse rond het bekladden van een van diens foto's tijdens het Pride Photo Festival. Mark Hesselink zal tegen het eind van het uur in zijn rubriek Cultipedia zijn licht schijnen op het komische, doch ook wat tragische campfenomeen Peter Sellers. Ook zal ik mijn persoonlijke column voordragen, deze keer een dichterlijk en broeierig epistel over onrust en onmacht, getiteld Plaknacht. Dit alles afgewisseld met fijne muziek. En nu op naar het interview.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je verf met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Prins de Vos. En we zijn hier te gast in het atelier bij Prins, kunstenaar, fotograaf. Wat betekent deze plek voor jou?
Deze plek betekent voor mij totale rust, isolatie. Ik hou er heel erg van om mezelf te isoleren van tijd, andere mensen, drukte. Terwijl ik drukte ook heel erg nodig heb, maar ik vind het wel fijn om voor de drukte te kunnen kiezen. Deze plek is heel sober. Ik heb hier niet veel spullen, enkel wat boeken, een aantal foto's aan de muur, een bank en een tafel.
Biesheuvel ligt hier, stapel boeken van Biesheuvel, Koetzee, Theo Thijssen.
Ja.
Een bed staat er in de hoek.
Een bed, omdat het idee was om hier af en toe te slapen, maar dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Mm-hmm. Toch, 's avonds wil ik gewoon naar huis blijkbaar. Terwijl ik dacht, dan ga ik lekker door met werken en dan staat er een bed.
Ja. Nou, het is in ieder geval wel een fijne mogelijkheid dat het zou kunnen.
Ja. Het is alleen al de mogelijkheid die het fijn maakt inderdaad, dat ik hier door zou kunnen gaan. Ja, het is een beetje een minimalistisch bed. Ik vind het heel filmisch eruit zien. Ik vind alleen het beeld al inspirerend. Ook al doe ik er verder niks mee.
En er ligt een boek op van Anja Snin,
ja.
Erotica.
Ja, ik vind dat...
Was je dat aan het lezen?
Nou, ik had het al gelezen in het Engels. En dit is de Nederlandse vertaling. En ik was van plan om... Ik schrijf ook. En ik wilde zelf... Ik weet dat het al vaker is gebeurd, maar dat moet me denk ik niet weerhouden. Om erotische queer verhalen te gaan schrijven. Dus ik heb de Nederlandse vertaling gekocht omdat ik zelf in Nederlands wil schrijven. Mm-hmm. Ter inspiratie. Maar ik moet zeggen, dit is zo'n plan dat met moeite van de grond komt. Ik wil niet zeggen dat het nooit van de grond gaat komen. Maar het heeft nog niet echt ergens toe geleid.
Ja, het ligt in je gezichtsveld, net zoals het bed zelf. Dat vind ik wel een mooi beeld. Nou hou je je voornamelijk bezig met fotografie. Wat brengt dat medium jou?
Fotografie is voor mij eigenlijk mijn extern geheugen. De reden dat ik ben gaan fotograferen is omdat ik als kind een ontzettende verzamelwoede had. Dus ik had kasten vol met gummetjes, potloodpuntjes. Ik kon het zo gek niet bedenken. En op een gegeven moment kreeg ik toen ik 10 was volgens mij van mijn moeder een Polaroid-camera cadeau. En toen kwam ik er dus achter dat je ook momenten kan verzamelen. En dat vond ik ontzettend interessant. Dus ik begon overal foto's van te nemen. Er kwamen hele kleine foto's uit en die kon je dan direct ergens op plakken.
Hmm.
Dus ik plakte dat allemaal op mijn deur. En dat was mijn verzameling van momenten.
Dus die deur die zat helemaal volgeplakt op een gegeven moment.
Ja. Ik heb ze er ook niet heel huids af kunnen halen.
Oh.
Dus ze bestaan niet meer of beschadigd. Dat is dan wel pijnlijk. Dat is nu totaal anders, omdat je alles kan digitaliseren.
Was je moeder er blij mee met die deur?
Oh, dat maakt haar niks uit, geloof ik.
Okay.
Nee.
Maar in ieder geval ook wel blij met je hobby.
Ik geloof het wel, ja. Omdat mijn verzamelwoede een soort van functioneel werd. Ook voor haar natuurlijk. Het is leuk om foto's van momenten te hebben.
Mm-hmm.
Lijkt me leuker dan een kind dat gummetjes verzamelt.
Heeft dat jou toen ook beïnvloed om analoog te blijven fotograferen? Want tegenwoordig, het is allemaal digitaal en is veel gemakkelijker. Wat spreekt jou daarin aan, dat analoge?
Ik denk dat ik wel door die ervaring als kind met de Polaroid-camera, dat was magisch voor mij, dat je gewoon op een knop kon klikken en dat er dan een foto uitkwam. Dus het Polaroid-medium ben ik wel altijd blijven gebruiken. Maar wat ik fijn vind aan analoge fotografie is dat juist, dat staat dan haaks op het verhaal dat ik net vertel eigenlijk, maar dat je juist niet direct het resultaat kunt bekijken. Dus dat je eerst een soort van verzameling maakt en dan na een week of na 2 weken of zelfs soms na 2 maanden, dan ga je naar het fotolab en dan komt alles
even
weer terug.
Even dat kruidvat of hoe doe je dat?
Nee, ik ga naar mijn vaste fotolab in Amsterdam waar ik het laat ontwikkelen. En dan scan ik zelf thuis de negatieven in. Ja, dat is geen kruidvat.
Nou ja, het lijkt me wel heel spannend van allang ondertussen vergeten misschien van wat je toen gedaan hebt. En dan in één keer kijk je er veel verser naar dan dat het 2 seconden geleden is op een digitale camera.
Klopt, die afstand die je kan nemen in die tussentijd is voor mij heel belangrijk. Omdat ik extreem kritisch en onzeker ben over wat ik maak. En als ik direct iets terugzie, want ik fotografeer ook wel eens digitaal, dan zie ik meteen de fouten en hoe het beter had gekund en dan baal ik. Terwijl, ja, als je het 2 weken later ziet, dan en valt er niks meer aan te doen. Want in het moment zelf heb ik niks kunnen veranderen, dus het is wat het is. En de afstand heeft ervoor gezorgd dat een gedeelte van het kritische kijken naar je eigen werk ook wegvalt.
Mm-hmm. Wie en wat hebben jou in het bijzonder beïnvloed?
Ik denk dat dat voornamelijk films zijn geweest. Ik ben altijd al een heel erge filmliefhebber geweest. Al van kinds af aan.
Welke films maakten indruk op je?
Ja, er komt nu een herinnering naar boven. Ik weet dat ik als kind van 12 of 13 door mijn moeder meegenomen werd naar La Mala Educación van Pedro Almodóvar. In de bioscoop. En dat was echt geen kinderfilm.
Nee.
Heb je hem gezien?
Ja, niet zo heel lang na mijn coming out.
Oh ja.
Dat ik wel dacht van ja, meer van dit soort films.
Ja, dat is echt hele rauwe cinema. Die film gaat over 2 jongetjes van 1 jaar of 11, denk ik. Die op een katholieke kostschool zitten. En daar met elkaar de liefde en lust ontdekken. En ik herinner me een scène. Ik zit dus met mijn moeder in de bioscoop en er komt, en ik ben zelf 12 of zo. En er verschijnt een scène op het doek waarin die 2 jongetjes zelf in de bioscoop zitten. En daar elkaar beginnen aan te raken.
Oh jee.
Ja, en ja. Ik zie mijn moeder zo kijken van, oh, was het een goed idee? Ben je hier niet veel te jong voor? Maar ik was helemaal onder de indruk en verliefd op de hele film en op de romantiek in de film. En het heeft een ontzettend diepe indruk op me achtergelaten. Ik ben nog steeds heel erg fan van Pedro Almodóvar.
Rode wangen?
Ik weet niet of ik daar last van had. Ik denk het niet. Ik denk dat ik daar goed tegen kon, al op jonge leeftijd. En zelfs ook erg in geïnteresseerd was.
Mm-hmm.
Maar misschien wel een beetje rode wangen, omdat ik naast mijn moeder zat.
Ja, dat ja. Wel. En andere invloeden?
Ja, wat fotografie betreft ben ik wel heel erg fan van Bertien van Manen, een Nederlandse fotograaf die echt prachtig werk maakt en net als ik werkt met een analoge compactcamera's. Dus dat zijn hele handzame kleine cameraatjes, point and shoot,
mm-hmm.
waarmee je eigenlijk als fotograaf totaal niet opvalt.
Ik ben dus je hebt nooit echt een statief of zo bij je, of nee. Grote lampen?
Nee, nee, ik kan daar ook helemaal niet mee overweg. Daar ben ik veel te onhandig voor.
Oh, yes. Ja.
Ik vind dat heerlijk gewoon. Ik voel die camera's echt aan alsof het een verlengde is van mijn eigen lichaam. Ik weet exact hoe ze werken en met grote lampen en apparaten en zo. Dan heb ik die controle niet en dan word ik bang. Dus dat is voor mij wel het medium.
En bewerk je foto's naderhand nog veel?
Nee.
Helemaal niet?
Nou, ik doe wel iets aan bijvoorbeeld het contrast. Heel af en toe misschien een uitsnede die ik een beetje aanpas. Maar dat is het dan. Dat is het echt. Ja, ik vind het belangrijk dat het beeld is wat het is. Met mijn analoge fotografie. En ik wil daar niet aan gaan manipuleren.
Mm-hmm. Dan heb je een aantal fotoboeken gemaakt met zeer persoonlijke en intieme beelden. Enclosed project gaf ook een inkijkje in je eigen voormalige liefdesrelatie. Vind je het makkelijk om jezelf bloot te geven?
Als ik onder controle heb wat ik bloot kan geven, dan vind ik dat heel makkelijk. En dat was bij Enclosed het geval, want ik maakte zelf de foto's en ik was zelf de eindredacteur.
Mm-hmm.
Dus ik had totale controle over wat er naar buiten kwam. En dan vind ik het makkelijk om mezelf bloot te geven. Ook bijvoorbeeld in schrijven. Ik kan heel makkelijk over mezelf schrijven en vertellen. Maar ik zou dan weer niet snel meedoen bijvoorbeeld aan een project van iemand anders, waarin iemand anders mijn leven of mijn persoon bloot zou willen geven.
Als iemand een reality serie over jou zou maken, liever niet.
No way.
Eigenlijk.
Nee, nee, nee. Ik wil zelf de eindredacteur zijn.
Maar dat betekende toen wel heel veel foto's heb je gemaakt. Of over hoeveel jaar was dat?
Ja, dat was van 2012 tot 2015, dus 3 jaar.
En gedurende de hele relatie?
Ik geloof het wel, ja. Ik ben een beetje in de war omdat we elkaar al veel langer kenden. En ook nog jarenlang tot en met nu bevriend zijn geweest. En dus zijn. Maar gedurende die 3 jaar dat we als geliefden bij elkaar waren, heb ik continu gefotografeerd. Dus dat gaat inderdaad om honderden foto's.
Heeft het jullie relatie beïnvloed eigenlijk om daar zo mee publiek te gaan?
Ik denk dat het wel als een manier om te kunnen relativeren werkte. Want zodra je je eigen leven los van jezelf ziet, als een soort verhaal of film of fotoserie, want dat was het waar je naar kijkt, dan voelt het ook minder intens aan, omdat het ieders verhaal zou kunnen zijn. Dus in die zin denk ik wel, we hadden een heel symbiotische, intense relatie met elkaar. En het was een fijne manier om daar een beetje uit te kunnen stappen.
Het was misschien iets te symbiotisch soms.
Ja, ja. Absoluut. Veel te symbiotisch zelfs. Ja.
Oké. Hoe zie je je eigen seksualiteit en hoe was het om daarmee voor de dag te komen?
Ja, het is wel grappig omdat ik met mijn werk natuurlijk vaak met gender bezig ben. Maar eigenlijk vind ik gender totaal oninteressant. Zeg maar gerust het minst interessante aspect aan iemands zijn. En ik noem mezelf dan ook eigenlijk sinds kort, omdat ik de term zelf pas recentelijk heb ontdekt, agender.
Agender?
Ja, en dat houdt in dat je zegt dat je geen gender hebt. Toen ik die term onder ogen kwam, toen dacht ik, dit is het. Daarvoor gebruikte ik non-binair.
Maar wat is dan het verschil voor jou?
Ja, met de term non-binair suggereer je toch dat er een soort van binariteit wel is. Of dat je misschien een mix bent van femininiteit en masculiniteit. Terwijl ik voel niet wat dat is, masculiniteit. Of ik voel niet wat het is om een man te zijn of een vrouw te zijn. Ik voel het hele gender niet. Ik kan daar helemaal niks mee.
Non-binair is ook niet op een van de polen van het spectrum, maar jij vindt eigenlijk, er is geen spectrum.
Voor mij is er geen spectrum. Ik zou mezelf daar niet op kunnen plaatsen. Ik wil daar niet mee zeggen dat het er niet is, want als iemand anders dat wel ervaart, dan is dat net zo legitiem als dat ik het niet ervaar.
En wat zijn jouw voornaamwoorden dan bijvoorbeeld?
Vind ik een moeilijke, omdat ik in het Nederlands de neutrale voornaamwoorden niet zo fijn in gebruik vind.
Hen loopt.
Ja, hen of die.
Ja.
Ik ben er nog een klein beetje zoekende in, omdat ik hoop dat er op een gegeven moment een voornaamwoord komt dat fijner in gebruik is. Ik hecht heel veel waarde aan taal. En ik vind het wel fijn als ik over mezelf zou kunnen spreken op een manier die gewoon ook taaltechnisch prettig aanvoelt. Maar ik gebruik wel toch, ja, ondanks dat alles, wel het liefst die dienst. Maar ik vind het niet erg als mensen hij, hem zeggen. Omdat ik daar dus, ja, zelf gewoon niet zoveel waarde aan hecht.
Assistance, et croyez-moi, c'est bien le tristan. Si j'avais le fric, je prendrais un billet pour ailleurs. J'ai un vieil atlas, quand je l'ouvre, je pleure. J'aimerais voir Istanbul et Bagdad et l'Afghanistan. L'amour, connaît pas l'amour physique. Qui prennent leur plaisir sans moi. Tristan et Iseux, j'ai lu au moins 100 fois. Je suis si triste en y pensant, je cherche mon Tristan.
Hoe was het om naar buiten te komen? Nou ja, je moeder die nam je mee naar La Mala Education, dus dat... Denk ik dat dat wel makkelijk was of wel goed zat? Hoe ging dat?
Ja, ik heb gewoon heel veel geluk ook met mijn moeder. Ik ben alleen met mijn moeder opgegroeid. En toen ik 10 was, kwam daar een vaderfiguur bij.
Je groeide op in Brabant?
Ja, klopt. Ja. In Oosterhout. En het symbiotische dat ik later in mijn relaties heb gezocht... kwam denk ik voort uit hoe ik met mijn moeder samenleefde. Dat was echt wij met z'n tweeën...
Tegen de wereld.
Tegen de wereld. En mijn moeder heeft me ook altijd heel erg goed aangevoeld. Dus ik heb nooit iets hoeven uitleggen over hoe ik in elkaar zat. Voor wie ik gevoelens kreeg. Dat wist zij wel, of bijna al voordat ik het zelf doorhad. Mm-hmm. Dus dat is nooit een onderwerp geweest. Wat een ontzettend privilege is.
Mm-hmm, zeker, ja.
Ja, daar ben ik me heel bewust van. En ik weet dat ik daar heel veel geluk mee heb. Dus ik heb niet echt een moment gehad waarop ik heb gedacht... oh, nu moet ik mijn moeder, mijn ouders later iets kenbaar maken. Zo.
Ja, ook een coming-out houdt nooit op of gaat altijd door. Je ging weg. Daar Leeuwarden, geloof ik, ook een tijdje nog.
Ja.
En uiteindelijk Amsterdam. Dan moet je toch ja, ook een weg vinden in een scene. Of hoe ging dat bij jou?
Ja, ik heb eerst...
Is dat makkelijk?
Ik heb 4 jaar in Leeuwarden gewoond, omdat ik daar heb gestudeerd.
Welke opleiding?
Dat was de Academie voor Popcultuur. Een heel kleine school. En daardoor, volgens mij toen ik er studeerde, zaten er iets van 200 studenten op. En dat was voor mij heel prettig, dat je met heel veel mensen best wel persoonlijk contact had. Anders dan op een grote universiteit of iets dergelijks, waarbij je continu vreemde gezichten ziet. Ik kende echt iedereen wel. Dus daar was ook dat gevoel van een community gevoel, was daar heel sterk.
Een veiligheid.
Ja, een veiligheid, goede vriendengroep. Dat heb ik wel achter me gelaten toen ik naar Den Haag verhuisde. Daar heb ik nog gewoond voordat ik naar Amsterdam ging. Mm-hmm. Ik ging daar samenwonen met mijn ex uit Den Kloos. En daar hadden we helemaal geen aansluiting. Een ontzettend voor mij gesloten stad.
Statig, mooi.
Ontzettend
maar
mooi.
Afstandelijk.
Ja.
Toch ook.
Ja. En nu weet ik ook tegelijkertijd wel dat het waarschijnlijk aan mijzelf gelegen heeft. Want ik herinner me dat we een keer een vriend te logeren hadden. Die zei, kom, we gaan naar buiten. En we gaan iets ondernemen. En dat we met hem meegingen. En dat hij een gaybar binnenstapte. En binnen 5 minuten waren we met 10 mensen in gesprek. Dat was mijn ex en mij tot die tijd niet gelukt. Dus het lag ook aan ons. Ik ben gewoon niet iemand die makkelijk met mensen in gesprek raakt. Maar goed, dat werkte niet voor ons, Den Haag. Dus vandaar ook dat ik het in Amsterdam ging proberen. En hier werkte het wel.
En wat werkte hier dan wel? Wat heeft Amsterdam wat Den Haag niet heeft?
De aansluiting vinden. De ruimte voor mensen die gesloten zijn ook. Bijvoorbeeld een plek als de Frankrijk. Mm-hmm. Daar ging ik in het begin heel veel naartoe. En daar was het ook helemaal niet erg als niemand je nog kende. En dat had ik dus in Den Haag heel sterk. Het gevoel dat iedereen die daar was al ergens bij hoorde. En wij hoorden nergens bij. Dus hoorden we er niet bij.
Ja.
En in Amsterdam was dat totaal anders. Ik hoorde ook nog nergens bij in het begin, maar dat was oké. Toch wilden mensen weten wie je was en dan ontstond die aansluiting wel. En een plek als de Frankrijk heeft me daar heel erg bij geholpen.
Mooi, ja.
Ja.
Je meest recente project heet Boys Do Cry. Prachtig beeldverslag van Levi, een jongen voor, tijdens en na zijn transitie.
Hoe is dat ontstaan? Ligt hier ook het fotoboek hier voor ons? Love Me. Ja. In een hartje op de voorkant.
And Hurt Me.
And Hurt Me aan de achterkant.
Ja, nou, kleine correctie. Levi was al 4 jaar aan de hormonen, geloof ik, toen ik hem begon te fotograferen in 2014.
Aha.
Ja, en ik vind het woord transitie, ik weet niet of je dat nu net gebruikt hoor, maar dat wordt vaak gebruikt. Ja, vind ik niet van toepassing op Levi, omdat Levi is gewoon echt altijd een jongen geweest. Volgens mij heeft hij zelf ook niet zoveel met dat woord, want wat voor transitie dan? Als je al er altijd...
Ja, een lichamelijke transitie.
Ja, dat is een aanpassing, vind ik, die nodig is om je lichaam beter te kunnen accepteren voor wat het is, denk ik. Maar goed, hij is trans, dat klopt. En ik heb hem 7 jaar gefotografeerd, van 2014 tot 2021, waarin hij ontzettend veel is veranderd. Echt van een klein, ja, nou ja, niet letterlijk klein, maar hij ziet er nog heel jong en puppyachtig uit in het begin van de fotoserie. Tot een soort van zelfverzekerde Griekse god.
Onder de tatoeages.
Onder de tatoeages, ja. Die spelen ook een grote rol in het boek. Omdat ik denk dat tatoeages heel veel zeggen over iemand.
Dat Love Me, Hurt Me is ook een tatoeage.
En zelfs de titel. Is een tatoeage die hij op zijn buik heeft staan. Is ook echt een motto of een statement dat vanuit Levi zelf komt.
Mm-hmm. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Ja, dat is in die scene ontstaan. Omdat we allebei in die queer scene zaten. En ik geloof dat dat online is gebeurd, in een groep of iets dergelijks. Dat we contact met elkaar kregen en elkaar gingen volgen. En ja, van het een kwam het ander. Toen spraken we af en heb ik gevraagd of ik hem een keer mocht fotograferen. En voor je het weet ben je 7 jaar met een project bezig.
En spraken jullie dan af van, god, het wordt weer eens tijd. Heb je zin om weer een paar foto's te maken? Of deed je dat ook veel tussendoor?
Ja, we spraken ook wel eens af en dan had ik geen camera bij me. Gewoon puur vriendschappelijk. Liep eigenlijk heel erg door elkaar. Soms dan waren we 2 uur met elkaar aan het praten en 5 minuten daarvan maakte ik foto's. En dan, dat was het. Soms dan vroeg ik ook echt van, oké, er is weer in de tijd, is er weer een moment nodig om je op beeld te hebben. Dus dan was het wel echt een fotoafspraak. Het is niet echt eenduidige wijze geweest.
Wanneer wisten jullie dat dit meer was dan gewoon een keer een fotosessie?
Ja.
Dat er een heel project in zat?
Ik denk dat ik met dat idee begon te spelen toen ik Levi beter leerde kennen en zijn verhaal leerde kennen. Dat ik toen heb gedacht, ja, maar dit verhaal wil ik vastleggen en vereeuwigen en aan mensen kunnen laten zien, want het is een belangrijk verhaal.
Wat wil je hiermee laten zien of onderzoeken?
Ik was heel erg onder de indruk van hoe kwetsbaar Levi zich op durfde te stellen. En dat vond ik een belangrijk iets om aan mensen te tonen. Dat hij trans is, vind ik dus zelf niet echt interessant. Ik bedoel, het is een onderwerp geworden van het project, omdat hij het is. Maar het staat niet centraal, het is een bijzaak. Ik vind Levi als persoon een heel inspirerend iemand. En ik denk dat hij ook voor heel veel mensen, jonge mannen, maar ook trans mannen, een groot voorbeeld kan zijn. Ik denk dat als je jong bent en de serie bekijkt en zelf met dergelijke gevoelens worstelt, dat je daar heel veel steun uit kunt halen. En dat was echt wel de drijfveer voor het maken van het boek.
Wat heb jij zelf geleerd door met hem te praten en dit te maken?
Dat je gevoeligheden er mogen zijn. Maar ook, wie is er niet tweeslachtig? Maar Levi is tweeslachtig in de zin van dat hij en heel gevoelig is, maar ook niet op zijn mondje gevallen. Hij durft precies te zeggen waar het op staat. En ik kan dat minder goed. Ik ben altijd wel heel veel bezig met aftasten hoe mijn uitspraken voor anderen aankomen of aan zouden komen. Dus ik heb een heel groot filter en hij heeft dat filter niet. En ik zou willen dat ik dat ook niet had of dat ik daar minder van had. Dat is wel iets dat ik van hem heb geleerd, om dat filter vaker uit te schakelen. Want ja, je moet gewoon zeggen waar je voor staat, ongeacht hoe mensen daar wel of niet op reageren.
Is er één foto van Levi die ook publiekelijk getoond is in de openbare ruimte en helaas weerstand heeft opgeroepen, meermalen beklad ook zelfs?
Ja.
Hoe was dat voor jullie om dat te horen?
Het was totaal chockerend, vond ik. De foto is onderdeel van Pride Photo, nog steeds. Het reist het hele jaar nog door het land.
En heel groot te zien ook, Almere geloof ik.
Ja, het gaat naar elke provincie, is het idee. Al beginnen gemeentes nu tegen te stribbelen vanwege alle ophef. Het is begonnen in Amsterdam, toen is het in Vlissingen beklad. Utrecht ging goed en daarna is het in Almere wederom beklad. Ik vond het echt chockerend om te zien dat dat was gebeurd. Tegelijkertijd had ik het helaas wel een soort van verwacht.
Want waar nemen ze aanstoot aan, denk je?
Ja, dat is dus best wel een lastige kwestie. Er zijn mensen die zeggen naakt, want het gaat dus om een naaktfoto van Levi, waar zijn geslachtsdeel op te zien is. Er zijn mensen die zeggen prima, het LGBTQY+ gedeelte, maar waarom moet daar een naakt persoon te zien zijn? Dus je hebt die beweging, maar dan is er ook foto's van zoenende mannen zijn ook beklad. Dus er is wel degelijk ook sprake van homofobie of transfobie. Ja, het is moeilijk van elkaar te onderscheiden. En ik vraag me dan gelijk af, ja, wat als daar een foto te zien geweest was van een naakte cisvrouw? Was er dan hetzelfde mee gebeurd? Of hadden diezelfde mannen die dit hebben gedaan? Want van bepaalde vernielingen weten we wie het hebben gedaan. Dat waren twee witte boze mannen.
alweer. Ja, dat hoor je vaak.
Ja, maar hadden diezelfde mannen dan niet een leuke selfie gemaakt met het beeld van een naakte vrouw? Ja, dat is een aanname. Dat is puur mijn gedachte daarover. Maar ik vraag me wel af of het echt te doen is om dat naakt in die openbare ruimte. Het is geen pornografisch beeld. Het is geen heftig beeld. Sterker nog, voor...
Het is best wel subtiel eigenlijk.
Heel subtiel, ja. Ik heb vaak gehoord, voordat de tentoonstelling begon, als mensen de foto zagen, van dat ze echt drie keer moesten kijken voordat ze doorhebben dat hij naakt was. Omdat je gewoon eerst naar zijn gezicht kijkt en naar zijn houding en naar zijn lichaam. En dan pas zie je van, oh wacht, hij is naakt. Hij heeft ook een soort van een doekje half, een soort lendendoekje voor. Dus de focus ligt er totaal niet op. Het is niet...
Het is ook helemaal geen seksuele foto of opwindende foto.
Nee, het is een heel neutrale houding die hij aanneemt. Dus in mijn optiek niks pornografisch aan.
Eigenlijk hadden ze gewoon er ook bij moeten kalken van waarom. Het is zo makkelijk om gewoon even wat rode verf te doen. Dat in een paar seconden gebeurt. Maar
ja,
je kunt er zo weinig mee uiteindelijk.
Ja. Nou, wat ik er ook moeilijk aan vind, is dat dus dezelfde mensen die vinden dat naakt in kunst in de openbare ruimte niet mag, die vinden dus ook dat spullen vernielen wel mag. Dat is een dubbele moraal en daar klopt helemaal niks van.
Wat houdt je verder op dit moment bezig?
In positieve zin of in negatieve zin?
Nou, misschien dingen waar je je over opwindt of wat je fascineert.
Ja, helaas houdt al het gebeuren rondom Pride Photo me momenteel erg bezig. Dat is een negatieve aspect. Maar goed, dat is hopelijk van tijdelijke aard. Ik hou me verder heel veel bezig met film. Zowel kijken als ook schrijven. Ik ben films aan het schrijven. Het is iets totaal anders dan fotografie.
Scenario's.
Ja, ja. Ik lees heel graag en heel veel. Het liefst zou ik mezelf opsluiten en alleen maar films kijken en lezen en muziek luisteren. En af en toe een rondje door de stad lopen. Volgens mij zou ik dan gewoon helemaal gelukkig zijn.
En de liefde?
De liefde is groots. Ik heb een relatie die open is en die heel fijn is. We zijn nu 2 jaar samen. Dat is heel prettig en heel niet symbiotisch, want dat wilde ik niet meer.
Het tegendeel van die eerdere relatie?
Eigenlijk wel. Er is totale steun en waardering voor elkaar. Maar er zijn geen verwachtingen. Ik heb altijd partners gehad die heel veel op mij leken. Niet wat betreft uiterlijk, maar in hoe je over de dingen denkt. Bijvoorbeeld met Luwe, een jongen uit Enclose. We hoefden maar naar elkaar te kijken en we wisten exact hoe we over een situatie of over iemand dachten. En dat is heel, heel fijn. Maar als je dan een keer toch anders denkt, raakte ik een soort van in paniek. Zo van, oh, ik blijk je niet, toch niet helemaal te kennen. Of wat is dat gedeelte dat toch anders is dan ik? En nu zit ik in een relatie waar we juist de schoonheid zien van het misschien niet heel erg op elkaar lijken.
Mag ik vragen hoe oud je momenteel bent?
Ik ben 31.
Oké, ja.
Ja.
Waar kunnen de luisteraars meer van jou zien en lezen?
Op mijn website, dat is prinsdevos.com.
P-R-I-N-S, als in het sprookje.
Ja, op de Nederlandse wijze gesproken, ja. Ja. Ik zie wel eens dat mensen inderdaad Prins opschrijven in het Engels, maar dat is hem niet. Ja, via de social media kanalen, Instagram, Facebook gebruik ik niet echt meer. Ja, als je mijn werk live wilt zien, dan kan je momenteel naar Maastricht afreizen om de Pride foto tentoonstelling te zien. Het boek kan je kopen bij, of via mijn website, of bij FOAM in Amsterdam, Fotografiemuseum, of het Stedelijk Museum in Amsterdam.
Heel erg bedankt.
Wederzijds.
horendol van de hitte. O, had ik maar een hor. Ik zweet winterwortels in deze onafzienbare plaknacht. De nacht is jong, doch veel te heet gebakerd. Ik zoek vertwijfeld naar dat laatste waterijsje, maar kan het niet vinden. Als ik nog iets uit had kunnen trekken, had ik dat zeker gedaan. Het open kantelraam slingert dampende stoepgeluiden mijn aura in. Geen bries, geen kalmerende vleug, maar opgewonden standjes. Het krassen van boze hooivorken om de hoek. Het snodige blaad van potentaten die weinig meer te verliezen hebben. De woekerende haat vanuit de vele angstige harten. De bittere geur van de smeulende vlag aan de overkant. De schrille gil van de wedergeboren middeleeuwen. De stigmata van de naderende apenpok. De mensenallergie van moeder aarde. Ik hap naar adem en vertroosting en hunker naar tederheid boven alles. Ik open mijn benen en schrik. Het verloren gewaande ijs heeft zich alsnog aangediend. Gesmolten, plakkend tussen mijn tenen. Moedig voorwaarts.
Thank you. What am I asking for? Trouble.
Well, goodness gracious me.
For every time a certain man is standing next to me, a flash comes to my face and my pulse begins to race. It goes boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom 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 booty boom booty boom booty boom.
Well, goodness gracious me.
Oh, goodness gracious me.
Goodness gracious me. Now,
wel, heb je ooit, Mark?
Even een raadsel. Heb jij enig idee wie dit waren?
Ik weet de man dat Pieter Sellers
is. Pieter Sellers, ja, ja.
En een actrice.
Ja.
Maar wie?
Dat was Sophia Loren.
Oh, kijk.
Ja, ja. Die zouden we natuurlijk een keer als diva kunnen bespreken. Dat was ze absoluut. Maar
zeker.
Nu even niet. Want ik wou het dus even over Pieter Sellers gaan hebben. En dan meteen maar even de disclaimer erbij. Het wordt een cultipedia met een laag LHBT-gehalte. Want Pieter Sellers was natuurlijk buitengewoon heteroseksueel.
Niet een klein beetje bi misschien?
Nee, 4 keer getrouwd geweest. Ook met altijd mooie vrouwen. Zijn bekendste huwelijk was met Britt Ekland. Een bloedmooi Zweeds fotomodel. Ook nog een Bond girl geweest. En dan in de tussentijd had hij ook nog verhoudingen met allerlei actrices. Met Sophia Loren had hij een verhouding. Met Liza Minnelli heeft hij nog wat gehad.
Maar is hij dan het toppunt van kitsch of van slechte smaak of camp?
Nou, ik wou dit toch in het camphoekje even scharen. Dit nummer, Goodness Gracious Me, was eigenlijk geschreven voor een film waar hij samen met Sophia Loren in speelde. The Millionaires, een film uit 1960. In die film is het nummer uiteindelijk niet gebruikt. En toen is het op single uitgebracht en in het Verenigd Koninkrijk is dat dus best een behoorlijk grote hit geworden. Het nummer was overigens geschreven en ook geproduceerd door George Martin.
Oh!
Ja.
Van de Beatles, ja.
George Martin, de grote man achter de Beatles. En dat was ook een beetje de hoek waar Pieter Sellers in zat. Hij was bevriend met de Beatles, heeft veel samen met ze gedaan. Hij was natuurlijk in de eerste plaats komiek en hij was ook een geweldige acteur en een van de grootste komische acteurs die ooit geleefd hebben. Veel mensen zullen hem natuurlijk kennen uit de Pink Panther films.
Ja.
Inspector Clouseau. Natuurlijk hilarisch grappig. Maar hij was ook als serieus acteur was hij goed. Een van mijn lievelingsfilms is Being There. Een van zijn allerlaatste films. Maar hij heeft ook best veel platen opgenomen. En die waren over het algemeen vooral grappig bedoeld. En hij heeft ook wat nummers van de Beatles opgenomen. En dat deed hij toch ook wel weer op een hele eigen en hele grappige manier. Daar wou ik je dan ook even eentje van laten horen.
It has been a hard day's night. And I have been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come home. 'Cause when I get you alone, you know, I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you, holding me tight.
Tight.
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log.
But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right.
Klinkt een beetje overwerkt, Pieter Sellers hier. Ja.
Ja, goed. Echt, ik vind het heel erg leuk. Ja, Pieter Sellers, de vraag is altijd, kan een man ook een diva zijn? Hij heeft wel best een diva-waardig leven gehad. Het was geen makkelijke man. Hij had veel vijanden, maar ook veel vrienden. Hij werd enorm gewaardeerd om zijn talenten en zijn vermogen om inderdaad op de film in ieder geval mensen geweldig aan het lachen te krijgen. Maar ja, wat je natuurlijk wel vaak ziet bij mensen die dat heel goed kunnen, is dat er vaak een hele zwarte kant aan zit. Die zat bij hem ook in de vorm van depressies. Een behoorlijk narcistische manier waarop hij met zijn vrouwen omging.
Was hij moeilijk om mee te werken?
Hij was ook moeilijk om mee te werken. Beroemd verhaal van Billy Wilder, een regisseur, filmregisseur, die met hem een film opnam. En tijdens die opname kreeg hij een hartaanval.
Billy Wilder of Peter
Sellers?
Nee,
Peter Sellers. Ja. En toen schijnt Billy Wilder gezegd te hebben, ik dacht dat om een hartaanval te krijgen je eerst een hart moest hebben. Ja, het was geen makkelijke man, ook niet voor zichzelf. Veel problemen met drank en met drugs. Hij is natuurlijk ook niet oud geworden. Hij was dus inderdaad hartpatiënt. Dat is ooit begonnen toen hij met Britt Ekland was en in een poging om met haar het ultieme orgasme te beleven zich nogal te buiten gegaan was aan de poppers. Oeh. En toen erin geslaagd is om in 3 uur tijd 8 hartaanvallen te krijgen. Ja, dat is ook uiteindelijk zijn dood geworden op 54-jarige leeftijd. Ja, een bijzondere figuur. Tragisch, maar ook wel legendarisch. En die films van hem, die blijven grappig. En zijn platen ook. Mm-hmm. En ik wou besluiten met toch ook om even te laten horen wat een ontzettend goede zanger hij was. En wat voor prachtige platen hij heeft gemaakt.
Een van zijn zanger ook.
Want mooiste platen, ja, was een plaat getiteld Peter Sellers Sings Gershwin. En omdat dat zo'n goede plaat is, wou ik eigenlijk bij uitzondering die in zijn geheel draaien nu.
It better be good.
Now, the moment you've been waiting for. Listen to the voice in a million as Peter Sellers sings George Gershwin.
George Gershwin.
Wauw, en dat was hem kennelijk al. Om van deze verrassing te bekomen, nog even een lekkere disco-song van Peter Sellers' voormalige geliefde Britt Ekland.
l'amour. 6, 8. Je t'adore. 9, 10. Do it once more. 1, 2, 3. Encore, encore. 4, 5. Toujours l'amour. 6, 7, 8. Je t'adore. 9, 10. Do it once more.
Dit was Culti Culti 106, ik ben Robert Weijers en dank hierbij Prins de Vos, Jane Birkin, Björk en Tom York, Freesound.org, Yoko Ono, Mark Hesselink, Sophia Loren, Pieter Sellers en mijn lieve luistervrienden Anne van Kans, Bert Boelaars en Lydia Til. Meer Culti Culti is te vinden via culticulti.nl, Culti met de K van Klamboe. Al daar zijn alle eerdere shows te horen als podcast, met zoekfuncties op gasten, onderwerpen en meer. Fijne Pride alvast en tot augustus.
Culti culti, 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 culti culti.